onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het tweede vers van de lofzang van Simeon. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. En wat er verder volgt uit het tweede vers uit de lofzang van Simeon. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zullen wij zingen het 53ste vers van Psalm 119. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. En wat er verder volgt uit het 53ste vers van Psalm 119... Na voorlezing van de wet des Heren, vervolgens zal u gelezen worden uit het boek der psalmen. En wel psalm 132 vanaf het eerste tot en met het 18e vers. We noemden nu psalm 132 vanaf het eerste vers tot het einde.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Sion. Een lied aan Mahaloot. O Heere, gedenk aan David, aan al zijn lijden, dat hij den Heere gezworen heeft, den machtige Jacobs gelofte gedaan heeft, zeggende: zo ik in de tent mijns huizes inga, zo ik op de koets van mijn bed klimmen, zo ik mijn ogen slaap geven, mijn oogleden sluimering, totdat ik voor den Heere een plaats gevonden zal hebben, woningen voor den machtige Jacobs. Zie, wij hebben van haar gehoord in Efrata. Wij hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Wij zullen in zijn woningen ingaan. Wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank zijner voeten. Sta op, Heere, tot uw rust, gij en de ark uw sterkte, dat uw priesters bekleed mogen met gerechtigheid, bekleed worden met gerechtigheid, en dat uw gunstgenoten juichen. Weer het aangezicht uws gezalfden niet af, om Davids, uw knechts wil. De Heere heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal, zeggende: van de vrucht uws buiks zal ik op uw troon zetten. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen, die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende: dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen. Haar nooddruftigen zal ik met brood verzadigen. En haar priesters zal ik met heil bekleden. En haar gunstgenoten zullen zeer juichen. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor vanmorgen vindt u in de u zojuist voorgelezen psalm. En wel de versen 17 en 18 van psalm 132. Psalm 132, de versen 17 en 18. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Zingen wij van Psalm 132 het zevende vers. Tot staving van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet aan David ene duren eet. Elfde vers. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En het twaalfde vers. De versen 7, 11 en 12 van Psalm 132. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, Psalm 132 zouden we wel een adventspsalm kunnen noemen. De Heere heeft mijn gedachten naar deze psalm geleid in de achterliggende week. En toen heb ik eens nagezien hoe de kerk in de loop van de eeuwen is omgegaan met de adventstijd. En dat is lang niet overal hetzelfde. Net als de lijdenstijd zijn er kerken die de adventstijd 40 dagen houden. En als we daaraan denken, dan valt deze zondag daar ruimschoots binnen. Bovendien is het zo dat de kerken van de reformatie zich niet zo strikt hebben gebonden aan het kerkelijke jaar. Bij Rome is dat wel het geval. Het staat allemaal vast waarover gepreekt zou moeten worden. Maar bij de kerken van de reformatie is dat heel anders. Dus geliefde gemeente, het is helemaal niet verkeerd dat we vandaag bepaald worden bij de inhoud van Psalm 132, bij onze tekst, de versen 17 en 18. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. We schrijven boven deze tekst: de grote Davidszoon belooft. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten die we achtereenvolgens in de tekst vinden. Ten eerste, als hoorn, daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Ten tweede, als lamp, ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. En ten derde, als kroon, ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. De grote Davidszoon belooft in de eerste plaats als hoorn, ten tweede als lamp en ten derde als kroon. Sommige dieren, jongens en meisjes, hebben horens of één hoorn. Denk aan een neushoorn bijvoorbeeld. En wat is nou de betekenis van zo'n hoorn? Wat doen dieren daarmee? Zij kunnen zichzelf daarmee verdedigen, zich te weerstellen. In die hoorn wordt hun kracht als het ware samengebald. En als een stier met zijn horens op je af komt stormen, kun je beter maken dat je wegkomt. Dus niet alleen verdediging, maar ook aanvalskracht ligt in die horen opgesloten. En in zekere zin kan zo'n horen ook een sieraad zijn. In het boek Daniël worden allerlei koningen als horen aangeduid. En dan denken wij aan de koningen van de Meden en van de Perzen. Die worden getekend als ramshoornen. En Alexander de Grote, die vanuit Griekenland heel het oostelijke gebied veroverd heeft, wat onder de Meden en de Perzen viel, wordt ook getekend onder datzelfde beeld. Een geitenbok met één hoorn. U kunt dat lezen in het boek Daniël. En als die koningen onder die naam worden aangeduid, dan geeft dat hun kracht aan. Door middel van hun legers hebben die koningen heel veel vijanden verslagen. Machtige, krachtige koningen die heel veel landen aan hun gezag hebben onderworpen. En als vijandelijke troepen aanvielen, dan konden zij zich door middel van hun legermachten daartegen verdedigen. Ook de koningen van Israël zijn als zodanig wel aangeduid. David, zou ook van hem gezegd kunnen worden dat hij een machtig koning is geweest, een hoorn is geweest, en dat staat ook in onze tekst. Dan zal ik David een hoorn doen uitspruiten. En dan denken wij allereerst aan David zelf. Die is uitgesproten, zouden we kunnen zeggen. Die had maar een klein begin. Hij moest van het veld bij de kudde vandaan gehaald worden om gezalfd te worden tot koning. Hij was eerst dus een eenvoudige herdersjongen, maar de Heere heeft hem tot koning gemaakt. En hij mocht een hoorn zijn, krachtig zijn. Niet dat hij zelf de kracht had om vijanden te overwinnen, maar de Heere gaf hem de overwinning. En dan kunnen we denken, geliefde gemeente, aan zijn strijd met Goliath, die reus die de Heere lasterde. En dat deed David pijn, want David kende de liefde Gods in zijn hart. David beminde de Heere en het sneed hem door zijn ziel als de Heere gelasterd werd door Goliath. En als we dat nu menselijk bekijken, David, een man van gewone proporties, en dan die reus daartegenover, dan zou die reuze toch moeten winnen. David zou toch verpulverd moeten worden onder de kracht van die reus. Maar de Heere gaf aan David kracht en bestuurde dat steentje uit zijn slinger zo dat Goliath in het voorhoofd getroffen werd, neergeveld werd. En dat David de overwinning mocht behalen. En we lezen daarvan ook in Psalm 18, de derde vers, dat de Heere de hoorn des heils is voor David. De hoorn des heils voor David. Wat betekent dat? Wel, dat betekent niet alleen dat de Heere tijdelijke overwinningen aan David gaf, zeker. Het valt er ook onder. David kon zelf niet winnen in eigen kracht van Goliath. Maar de Heere bestuurde alles zo dat het eenvoudige steentje het middel werd tot het neervellen van Goliath. En de Heere heeft ook aan David heel veel overwinningen gegeven in de strijd tegen de vijanden. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. De Heere was de hoorn zijns heils. En ook als de vijanden het op David voorzien hadden, was de Heere de hoorn van zijn heil. De Heere beschermde hem. Saul heeft meerdere keren geprobeerd om David te doden. Maar dat kon niet lukken. David was immers tot koning gezalfd. In de eeuwigheid had God dat al uitgedacht. En in de tijd is dat werkelijkheid geworden. De Heere is de hoorn des heils geweest voor David. Maar het geldt ook zijn zielenleven. Misschien heb je dat ondertussen al gedacht. Heil, dat betekent toch zaligheid? Daar ligt toch de naam Heiland in opgesloten. En inderdaad, de Heere heeft omgezien naar David. De Heere heeft zijn werk in David tot stand gebracht. De duivel had het niet langer voor het zeggen. De Heere zelf is koning geworden in zijn hart en leven. En dat betekent strijd. Dan krijg je strijd tegen de Satan, want die geeft het zomaar niet op. Die wil terugwinnen. Die gunt er aan de Heere niet één. Strijd ook met de wereld die lokt en trekt. Dat oude bestaan heeft ook David met zich om blijven dragen. En hij heeft het ook in de diepten geleerd dat dat oude bestaan nog sterk was. Maar de Heere stond daarboven. De Heere is de hoorn des heils geweest voor David. Juist ook al die strijd. En ook dat diepe vallen in de zonde heeft ertoe geleid dat David des te meer de beschermende en de bewarende hand van de Heere heeft ondervonden. En nu trekken we een lijn naar het geestelijke leven. Er wordt wel eens gedacht dat de bevindelijke toepassing van een tekst alleen maar aan het einde van de preek plaatsvindt. Maar dat is een misvatting. Heel de preek door heeft dat te klinken. En dan moet deze vraag, geliefde gemeente, gesteld worden. Zou het ook van mij, van u en van jullie al gezegd kunnen worden dat de Heere de hoorn des heils is? In de algemene zin kunnen we wel zeggen dat de Heere beschermt tegen gevaren. Dat is Gods algemene goedheid. Wij zijn allemaal elke dag in gevaar. En het geldt van Gods kinderen in bijzondere zin. Zij staan bloot aan de pijlen van de vorst der duisternis, aan zijn influisteringen, aan zijn verzoekingen, aan zijn verleidingen. En zij bevinden zich in een wereld die aansluiting vindt bij de overblijvende verdorvenheid van het hart. Maar als de Heere de God des heils is geworden, is er een begin vanuit God in hart en leven. Dan is daar de levendmaking van de dode zondaar. Dat werkt de Heere door het woord. Een roepstem is uitgegaan, geliefde gemeente. En dan denken wij aan allen die hierbij betrokken zijn. Telkens gaan roepstemmen uit. Wat werkt het uit in uw en jouw hart? Hebt u zichzelf de vraag al eens gesteld, die ik ook vorige week liet doorklinken? Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Want als we vijanden blijven, dan staat er ook in onze tekst in vers 18 wat er dan zal gebeuren. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. En dat geldt niet alleen de vijanden van David en de vijanden van zijn opvolgers. Dat geldt boven al de vijanden van die grote Davidszoon die hier in Psalm 132 wordt beloofd. Hij zal wederkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. David, Hij mocht het weten en ondervinden dat de Heere de hoorn van zijn heil was. Het heil, de zaligheid voor David uitgedacht. Daarom had David er zo'n verlangen dat er de tempel zou komen. Dan zou in die tempel de offerdienst plaatsvinden. Dan zou in die tempel het woord van God verkondigd worden. Dan zou je die tempel kunnen horen van die enige naam gegeven tot zaligheid. Van zaligheid voor verloren zondaren. Van de volvoering van Gods welbehagen. Kennen we iets van dat verlangen? Ik verwoord het in het gebed. Heb u het gehoord? Mag er verlangen zijn naar de komst van Gods koninkrijk in harten die van nature afgodentempels zijn? Is het uw verzuchting? Werd dat maar waar? In het leven van mijn kinderen, in het leven van mijn kleinkinderen, in het leven van mijn man of van mijn vrouw, in het leven van mijn collega's, in het leven van mijn buren, dat die harten zouden worden tot kleine tempels van God, waarin de Heere wordt gediend, geloofd en geprezen. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. En dat ziet u ten diepste op de komst en de geboorte van Christus. We lezen dat in Lucas 1, het 69ste vers. Daar staat: en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. En dan staat erbij het 69ste vers aangehaald, Psalm 132, vers 17. Dus in de komst en de geboorte van Christus is dit vervuld. Die beloften die de Heere geeft in het Oude Testament gaan in vervulling als Christus ontvangen en geboren wordt. Als hij gaat omwandelen op aarde, dan betoont hij een kracht zoals David die nooit heeft gekend. Een kracht die sterker is dan de kracht van de koningen der Meden en der Persen, sterker ook dan Alexander de Grote, of welke groten ooit geregeerd hebben op deze aarde, de Romeinse keizers. Want al is een mens nog zo machtig op deze aarde, hij kan geen zondaar bekeren, maar de zaligmaker wel. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Het leek alsof het gedaan was met het huis van David. De laatste koning Zedekia in de ballingschap gevoerd. En Zerubabel inderdaad, een nazaat van David, had ook nog enige betekenis na de terugkeer uit de ballingschap, maar vreemde vorsten heersten toen de zaligmaker geboren werd. En Israël was onderworpen, was deel van het Romeinse Rijk. Wat was er over van die hoorn? Wat was er over van de macht van David en van Salomo? Maar in Christus vindt deze tekst haar vervulling. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. De Heere zorgt daarvoor. En tijdens zijn omwandeling op aarde heeft de zaligmaker zijn almacht getoond. Hij sprak tot Levi, volg mij. En zijn spreken was met macht en kracht. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord zullen hebben, zullen leven. Levi, dood in de zonden en de misdaden. Door de zaligmaker tot volgen gebracht. En dat brengt tot de vraag, wie volgen wij? Is de almacht van die horen in ons leven al verheerlijkt? Hebben we niet alleen zijn veroordelende stem gehoord? Dat is toch beluisterd vanuit de catechismus. Waaruit kent u ellende? Uit de wet Gods. Zo staat het in Gods woord. En onze oren daarvoor geopend. Maar ook het moedgevende spreken van hem die de hoorn is die hier beloofd wordt. In Psalm 132. Hij wijst op vergeving, op verzoening. Dat hij zijn leven zet voor de schapen. En dat hij zondaren roept om hem te volgen. Dat is ook vandaag de ernst van de prediking. We worden geroepen de Heere te volgen of hem al meer te volgen. Die horen spreekt almachtig. En denk ook eens aan deze woorden. Toen Lazarus al 4 dagen in het graf lag, was hopeloos verloren, zouden we kunnen zeggen. Daar was geen enkele verwachting meer van. Het proces van de vertering en ontbinding was al ingetreden. Lazarus, kom uit! En hij kwam uit. Zo roept de Heere nog. Bekeert u, wend u naar mij toe. Geef mij uw hart. Wat een wonder. Als dat geklonken heeft in het binnenste. Als hij die de hoorn is. De grote Davidszoon. Dat wonder van genade heeft verheerlijkt. Als de Heere getrokken heeft uit de macht der duisternis. En overgebracht. In het rijk van zijn wonderbaar licht. Een reisje voortgekomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Isaïe, de vader van David, van dat koningshuis van David, was weinig meer over. En dan komt die grote Davidszoon, de zaligmaker. De kracht van zijn horen betoond op Golgotha. Want daar is de kop van de slang vermorzeld. Daar heeft die hoorn getriomfeerd over de Satan. En dat is de garantie dat hij overwinnen zal in het leven van allen voor wie hij zijn bloed heeft gegeven. En zijn leven heeft afgelegd. Ja, het leek alsof die hoorn het verloren had. Gestorven, begraven. Maar ten derde dagen niet alleen opgewekt, maar ook opgestaan door eigen kracht. En die hoorn is als overwinnaar ter hemel gevaren. Daar heeft hij alle macht ontvangen in hemel en op aarde. En dan is toch de grote vraag. Zijn wij een onderdaan van die koning geworden? Of zijn we dat nog niet? O, als dat laatst het geval is, geliefde gemeente. Maak er ernst mee. Haast u om uws levenswil, daar zal ik, David, een horen doen uitspruiten. En nu ten tweede, ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. De grote Davidszoon belooft als lamp. Een lamp geeft licht. Als het nacht is en er brandt geen enkel licht, dan zie je niks. En dat is nou de werkelijkheid in uw en mijn leven, van nature in jullie leven. Duisternis. Zoals het ook staat in het evangelie. Wandelen in de duisternis. Ons daar op ons gemak voelen. Maar niet echt zien wat belangrijk is. Want de macht der duisternis wil zeggen dat er door eigen schuld geen licht meer te vinden is in hart en leven. En ook buiten. Als er buiten geen licht is en het is nacht, dan zie je niks. De wereld zucht onder de gevolgen van de zonde. En nu hier die rijke belofte daartegenover. Ik heb mijn gezalfde, dat is David, die tot koning gezalfd was, een lamp toegericht. David zelf kon vergeleken worden met een lamp die zijn schijnsel verspreidde in zijn tijd. Als we dan eerlijk kijken naar het licht dat David verspreidde, was er ook nog veel duisternis bij. We hebben erover nagedacht uit het boek der Psalmen. De zonde met Bathseba, het doden van Uria en daarnaast ook de dagelijkse zonde en overtredingen die werkelijkheid zijn in het leven van ieder kind van God. Een walmend licht zouden we kunnen zeggen. Geen helder zuivelen, maar toch licht door de Heere ontstoken. En daarin wees David uit boven zichzelf. Wees uit naar hem die je beloofd wordt in onze tekst. Ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. En dat is Christus. We lezen dat ook in het Nieuwe Testament. In het tweede hoofdstuk van Lucas. Daar staat het immers heel duidelijk opgetekend dat de Heere een lamp heeft gegeven in 32. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dus van betekenis voor de heidenen en van betekenis voor Israël. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Galilea der heidenen, daar heeft de zaligmaker gearbeid. Maar ook onder de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob, daar heeft de zaligmaker gearbeid. Zijn licht laten schijnen. En dat licht, geliefde gemeente, dat is ontdekkend licht. Dat licht legt de duisternis bloot. Een licht tot verlichting der heidenen, dan staat er eigenlijk tot openbaring. Dat licht laat zien wat er aan de heidenen en wat er aan Israël fout is, zondig is. En dat geldt ook bij ons. In de prediking, geput uit Gods woord, laat de Heere duidelijk zien dat we niet deugen. Onrein, geestelijk melaats. Van boven tot beneden, van de hoofdschedel af tot de voetzool, de onderkant van je voet toe. Daar is helemaal niets geheels aan die mens te bespeuren. En daar zijn we van nature blind voor, dat geloven we zomaar niet. We denken dat het nog wel meevalt. Zie eens naar Paulus voor zijn bekering. Die dacht toch ook dat het wel meeviel. Ja, die dacht zeker wel dat de Heere een welgevallen zou hebben in zijn levensgang. Als er één in de hemel zou komen, dan was hij het toch wel. Wat had hij zich ingezet? En zelfs op het heetst van de dag ging hij voort in zijn blinde ijver. Maar de Heere wierp hem neer. Een licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. En dat is een bepaalde taalkundige constructie. Dat wil zeggen dat die heerlijkheid ook toegepast mag worden op de heidenen. En dat dat licht ook toegepast mag worden op de Joden, op het volk Israël. Dus tot verlichting en tot heerlijkheid van Israël en van de heidenen. En dat is toch werkelijkheid geworden tijdens de omwandeling van de zaligmaker op aarde. Hij heeft zijn licht laten schijnen in zondaarsharten, zodat de duisternis der zonde werd blootgelegd, maar zodat er ook het licht van Gods woord vertroostend en bemoedigend in ging schijnen, als verloren zondaren gewezen werden op de grote behouder des levens. En zo is dat nog, geliefde gemeente. Wij zitten van nature in de duisternis en we hebben er geen last van, dat is het erge. We zijn er blind voor, we denken dat ook wel meevalt met ons. Dat we netjes leven, keurig naar de kerk gaan. En van alles valt er dan op te noemen dat we Gods woord onderzoeken, deed Paulus toch ook. En dat we op geregelde tijden bidden, deed Paulus ook. Dat we niet zomaar oppervlakkig leven, maar ernst maken met het woord van God. Maar weet u wat nodig is? Die verlichting door hem die de lamp is. Die laat zien wie we zijn. Maar ook laat zien wie hij zelf is. Dat hij de grote behouder des levens is. Dat bij hem alleen de zaligheid te vinden is. Een licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. En dat kan u alleen. Omdat hij die het licht is. De duisternis is ingegaan. En dan denken we aan de 3-urige duisternis op Golgotha. De zaligmaker wilde en moest daarin gaan. Om zo de zaligheid te verwerven voor Joden en heidenen. Hij die altijd gehandeld had naar het woord van God. Zoals we dat gezongen hebben uit Psalm 119. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Altijd geluisterd. Altijd gehoorzaam geweest aan zijn vader. Nooit enige overtreding begaan. Een heilig leven geleefd. En hij is ingegaan in die 3-urige duisternis. De helse smarten en benauwdheden heeft hij gedragen. En zo alleen is er verlossing van die helse smarten en benauwdheden voor mensen die dat verdiend hebben. En die door het licht dat die grote David zo laat schijnen in het hart ook gaan belijden. Dat heb ik verdiend. Het zou rechtvaardig zijn als ik in de eeuwige duisternis terecht zou komen. Maar daar blijft het niet bij. De echte ontdekking doet roepen tot God. Uit de diepten roep ik tot u. En dan mag een verwachting rijzen in het hart. Als ze horen mogen van het werk van Christus. Dat er genade bij de Heere is te vinden. Dat de Heere zich ontfermt over hen die vanuit de nood van hun leven met de schuld van hun verzondigde bestaan tot hem uitgedreven worden. Hij stuurt zulke niet terug. Maar sterkt hen en bemoedigt hen. En maakt het ook zo dat het licht van Gods woord tot een lamp voor de voet wordt en een licht op het pad. dan komt er iets van die heerlijkheid weer openbaar, waarmee Adam en Eva bekleed waren in het paradijs. Want wat was de heerlijkheid van de mens? Om te leven tot eer van God, om de Heere groot te maken, hem te loven en te prijzen. En daar komt dan weer iets van terug. Heerlijkheid, allereerst voor de Jood en dan ook voor de heiden. En dan liggen er zelfs nog rijke beloften voor het volk der Joden. Bidt u daar ook voor in deze tijd? Dat datgene wat er staat in de Romeinenbrief vervuld zal worden. Alzo zal gans Israël zalig worden. Dat die heerlijkheid daar zou schitteren. Dat de almacht van die hoorn zich zou verheerlijken onder de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. Dat er niet alleen ontdekkend licht, maar ook vertroostend en bemoedigend licht zou mogen schijnen in de harten en levens van dat volk, opdat het ook tot zegen zou zijn voor heel de wereld. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Er zijn er al onder Israël die de zaligmaker mogen kennen, de zaligheid alleen van hem verwachten. Een klein begin zouden we kunnen zeggen. Maar zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Hij zal zijn belofte zeker vervullen. En we gaan daarvan zingen uit de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht, een hoorn des heils heeft opgericht. Opgericht betekent dat. En we gaan dat zingen en dan zal er gecollecteerd worden. De laatste gedachte ten derde als kroon. Ook zo, onder dat beeld, wordt de grote Davidszoon beloofd. En de Heer heeft dat vervuld. Het staat in vers 18 met kleine letters. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. Dus dat zijn allereerst de vijanden van koning David. Maar die hebben het onderspit moeten delven. Maar op hem, dat is op David, zal zijn kroon bloeien. En we mogen dat ook overbrengen op Salomo. En op al de andere koningen die na hem geregeerd hebben over Juda. Tot aan de tijd van de ballingschap toe. Allemaal een kroon gedragen. Allemaal een bepaalde macht. Allemaal door de Heere afgezonderd. En wat was nu de taak van zo'n koning? Om het volk voor te gaan in de vreze des Heeren. In het dienen van God een voorbeeld te zijn, persoonlijk. En om te waarschuwen tegen de afgodendienst. God ook immers dat koningshuis zelf. We lezen dat in vers 12. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Het nageslacht van David moest ook de Heere dienen. Maar er zijn goddeloze koningen onder hen geweest. Wat ook de zondigheid van het volk vergrootte. En het tweestammenrijk is ook in ballingschap gevoerd. Omdat ze niet naar het woord van God gehandeld en geleefd hadden. Wat een wonder. In je eigen omgeving, in je eigen gezin, een lichtend licht te mogen zijn. De Heere te mogen vrezen. Aan te sporen de Heere te zoeken. En te waarschuwen tegen de afgodendienst. David. Een kroon ontvangen uit de hand van God. Maar David moest die kroon afleggen toen hij stierf. God ook van Salomo. God van al hun opvolgers. En nu hebben we het gezongen uit Psalm 132. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Hij regeert. Hij heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. En waar hij zijn koninkrijk vestigt, kan dat nooit meer teniet gedaan worden. Is dat niet een rijke vertroosting aan gevochten kinderen van God in ons midden? Dat koninkrijk dat die koning vestigt, kan nooit verdelgd worden. Hij houdt zijn eigen werk in stand. Heb u het gehoord aan het begin van de dienst? Die nooit laat varen de werken van zijn handen. Die nooit zijn onderdanen loslaat. David zwaar gezondigd. Petrus zwaar gezondigd. Moet u het ook zeggen, ik zwaar gezondigd. En dan zou het toch rechtvaardig zijn als die koning nooit meer naar u om zou zien. Als hij de band met u zou verbreken, maar dat doet hij niet. Hij tuchtigt wel. Er kunnen wel moeilijke wegen volgen op het bedrijven van en vallen in de zonde. Dat is zeker waar. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Heel moeilijk, heel zwaar. En dan de verdachtmakingen van de duivel erbij. Hebt u gedacht dat de Heere uw heil zou zijn? Dat Hij met u begonnen is, de hoorn des heils voor u? U hebt nu wel bewezen dat dat niet zo is. Maar dan wordt het toch waar. Die nooit laat varen de werken zijner handen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dus die liefde die blijft. Die kan nooit teniet gedaan worden. Al zondigen ze nog zo zwaar tegen de Heere. De Heere is de Heere met hoofdletters. De verbondsgod. Hij is trouw gebleven aan het volk Israël. Hij blijft trouw aan allen die hem mogen vrezen. Maar als we zijn koninkrijk niet kennen in ons hart en leven, dan zijn we vijanden. Dan zien we Goliath. En dan zien we in de Filistijnen die verslagen werden ons beeld. En misschien ook wel in Saul. Is Saul ook onder de profeten? Je zou er goede gedachten van gehad hebben. Maar zijn leven heeft uitgewezen dat hij niet echt de Heere lief had en diende. Dus aan de buitenkant kan er veel zijn. Terwijl de almacht van die horen in hart en leven nog nooit ondervonden is. En als u of jij het nu moet zeggen, zo ben ik. Ik lijk aan de buitenkant heel wat, maar van binnen deugt het niet. Smeek dan dat de almacht van die horen in uw hart en leven geopenbaard zal worden. Dat dat koninkrijk van die koning die de grote overwinnaar is, werkelijkheid mag worden in uw leven. Dat u niet langer in de duisternis zult wandelen, de duisternis van het vertrouwen op de goede werken, zoals dat was bij Paulus, maar dat u in het licht mag wandelen. Het licht van het evangelie, waarin doorklinkt dat er alleen maar zaligheid is door het werk van Christus. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. David, beschermd, bewaard door God. En dat is een beeld van de bescherming en de bewaring die die grote Davidzoon aan klein en groot in de genade zal schenken. Hij is een goed werk begonnen. Zijn almacht verheerlijkt. En wat hij begonnen is, dat voltooit hij ook. En daar wist de dichter van Psalm 73 van. En mij, hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. Wil door uw heilige geest de naprediker zijn in hart en leven. Gij, o Heere Jezus Christus, zij toch die hoorn die beloofd is en gekomen is, die uw almacht verheerlijkt, door woord en geest uw koninkrijk vestigt en dat koninkrijk ook in stand houdt. Vergeef wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. Zegen het werk van de zondagschool. Wil vanmiddag weer bijeenbrengen. Dit vragen we van u. Uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het zesde vers van Psalm 75. Ik zal dit melden, ik zal altijd zingen. Jacobs God ter eer, slaan der bozen hoornen neer. Zesde vers van Psalm 75. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.